bent zo'n goede vader. U zorgt voor ons elke dag opnieuw. U geeft de adem in onze keel. U bent de schepper van het leven, de schepper van hemel en aarde. Heer, wij aanbidden u. Vul deze zaal met de schoonheid van Jezus. Vul deze kerk met de kracht van de Heilige Geest. Heer, ook als we uw woord openen. Heer, als we uw woord openen, het openen van uw woord verspreidt licht. Heer, laat uw licht komen in ons hart, in ons denken. Raak ons aan, Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Fantastisch om al die stoelen weer zo in een rij te zien. En nog veel mooier is dat jullie erop zitten. Daar gaat het om, die stoelen die zijn ook bijzonder natuurlijk. Maar onze voorganger Ismee, die spreekt vanmorgen in Delfzijl. Wij helpen ook af en toe gemeenten die geen voorganger hebben. Dus, maar Ismee heeft vorige week een actie geïntroduceerd. Om ook niet alleen maar over Micha, de profeet Micha, te spreken. Maar met name over wat hij zei, wat Micha zei in 6 vers 8. Micha 6 vers 8, dat wij, wat vraagt de Heer u anders te doen dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig met God te wandelen. En dat heeft hij uitgewerkt. En ik dacht vanmorgen... Want God heeft een rechtsgeding. U ziet hier die hamer die valt. God is een rechter, zegt de Bijbel. En net als in de rechtszaal, hebben we vorige week ook gehoord, dat staat in Micha, gaat God een oordeel vellen. En oordeel is niet omdat hij boos is, maar omdat hij rechtvaardig is. Oordelen is leiding geven. En dat moet rechtvaardig gebeuren. En ja, nu was het dus mijn beurt vanmorgen. En toen dacht ik zo aan het thema. En toen moest ik denken aan Hosea. Want exact hetzelfde thema vind je in de profeet, bij de profeet Hosea. Daar zegt God ook, ik heb een rechtsgeding tegen jullie. Net als Micha. En ja, daar ben ik de hele week zo een beetje mee bezig geweest. En weet je, wat bijzonder voor mij is, misschien niet voor jullie, maar... Ik ging in 1973 naar Den Haag om theologie te studeren. Toen kregen we ook het vak homiletiek. Hoe maak je een preek? Hoe zet je dat op? En het jaar was nog maar halverwege. En toen was er een kerk in Voorburg. Die nodigde mij uit om te komen preken. Op een zondagavond. Ik weet het nog heel goed. Ik was blij dat jullie er niet bij waren. Maar er is niemand in slaap gevallen. Ook niemand weggegaan. Maar dat was mijn eerste preek en dat ging over Hosea. Nou, die eerste preek ga ik niet opnieuw preken, maar wel uit het Bijbelboek. En toen heeft Ismee dus deze kaart uitgedeeld. En dat willen we ook vanochtend weer doen. Volgende week zal hij dat weer vervolgen. Het is een actie van 3 zondagen. Om deze kaart op je koelkast te hangen of een postzegel erop aan iemand te versturen. Of als een reminder van, hey, laat ik eens iets... doen, rechtvaardig wandelen, goede tierenheid liefhebben. Laat ik eens iemand die het even zwaar heeft, even een bezoekje brengen, even een kaartje sturen, even een mailtje. Weet je, mijn broer is vorige week overleden en kreeg ik een paar mailtjes en een berichtje. Ach, dat raakte me diep. Ik heb het verschillende keren nog weer gelezen. Dat doet je zo goed. Gewoon even... Ja, Ismee zei vorige week een boodschap even voor iemand doen. Of gewoon iets simpels. Even iemand helpen. Niet zozeer alleen maar met jezelf bezig zijn, maar help ook eens een ander. En dat is wat God vraagt. En dan ootmoedig met God te leven. Doe recht, heb goede tierenheid lief en wandel ootmoedig. Ootmoed is het tegenovergestelde van hoogmoed. Ja? Oké. Ja, Maria ontving deze week ook een hele mooie bemoediging. Eens even kijken. Ik weet dat jullie nu ook even in mijn privé dinges komen. Maar kijk. Maria die kreeg een kaart. Daar was ze zo blij mee. Waar heb ik hem? Prachtige kaart. Dit is Maria over 40 jaar. Dat is toch echt een bemoediging, hè? Als je zo'n mooie kaart krijgt op je verjaardag. Nou, die heeft het ook begrepen. Kijk, tegen de tijd dat je lekker in je vel zit, gaat het rimpelen. Nou, oké. Okay. Nou, van harte, heb een fijne dag. Nou, daar ben je de hele dag blij van. Oké. Okay. Maar we gaan dus lezen Hosea. Een beetje vertaald in deze tijd. Hosea, kun je het vinden in je Bijbel? Heb je Bijbel meegebracht? Het is goed om de Bijbel mee te nemen. En vooral ook er door de week in te lezen. Toch dat glaasje water even wegzetten. God heeft een rechtsgeding, zegt Hosea. Kijk, hier is die kaart. Ja, die bewaar ik echt. Die andere foto trouwens had ik ook moeten kopen. Die is nog mooier, maar goed. Ach schat, ik hou van jou, ook al ben je 104. Dat is echt geen probleem. Ja. Wij bezoeken wel een mevrouw, met name Marja doet dat, die is inderdaad over de 100. Hoe oud is ze nu precies? Maandag wordt ze 101, ja. En ze wilde dus de burgemeester komen, maar ze zei tegen ons, ze zei, wat moet ik met die man? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. Dat zijn contacten die we hebben overgehouden aan de kerstdiensten die we mochten verzorgen hier bij onze buren, bij Zin. En dat blijft dan heel lang doorwerken. En hopelijk kan dat straks ook weer gewoon virusvrij plaatsvinden. Goed. In Hosea 4 vers 1. Ik moet natuurlijk wel even iets zeggen over Hosea. Wie was hij? Wanneer leefde hij? Enzovoort. Maar goed, toen ik in Voorburg sprak, in 1973, dat heeft een uur geduurd. Dat zal nu niet zijn. Want in één preek een heel Bijbelboek, dat heb ik toen wel gedaan. Ga ik nu niet doen. Ik wil alleen dit thema eruit lichten. En dan staat er in Hosea 4... vanaf vers 1 lees ik, hoor het woord van de Heer, want de Heer heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. Waarom? Omdat er geen trouw is, geen liefde is, geen kennis Gods in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken. Men pleegt geweld. Bloedpad volgt op bloedpad. Daarom treurt het land. En al wat erin woont verkwijnt. Zowel het gedierte van het veld als het gevogelte van de hemel. Zelfs de vissen van de zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen. Laat maar niemand een terechtwijzing uiten. Aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester. Nou, ik weet, ik val nu even helemaal midden in het Bijbelboek. Maar goed, God heeft een rechtsgeding. God is de schepper van hemel en aarde, maar de Bijbel leert ons ook dat hij de rechter is. Dat hij recht spreekt. Nou, dat is in onze samenleving ook nodig. We hebben allerlei soorten van recht en rechtspraak. Je kunt ook nog weer naar hoge rechter, soms spreken ze elkaar tegen enzovoort. Maar recht is, een rechter is er om recht te doen. Om dingen recht te zetten. Er is zoveel krom, er is zoveel ellende, zoveel pijn. En dan staat hier dat God gaat optreden als rechter. Dat leert de Bijbel überhaupt. Jezus heeft zelfs gezegd dat alle volken zullen geoordeeld worden. Moet je nagaan. De volkeren. Hoe zijn we omgegaan met het evangelie? Hoe zijn we omgegaan met recht en rechtvaardigheid in onze samenleving? Elk land, volk zal opstaan tegen volk. De ene volk leert de andere volk even een lesje. Gisteravond, zelfs vanmorgen nog, een berichtje uit Oekraïne. Daar hebben de mensen met angst en beven de nacht doorgebracht. Het ene volk tegen het andere volk. Maar Jezus zegt, alle volken zullen rechtvaardig geoordeeld worden. Nou, dan kun je het ook loslaten. Dan hoef je niet boos te zijn op de Duitsers. Als we voetballen tegen ze, bijvoorbeeld. Maar dan komt er nog steeds sentiment boven. Waar komt dat toch vandaan? Ja, of, nou ja, noem maar op. Volk, elk volk zal rechtvaardig geoordeeld worden. Maar de Bijbel zegt ook dat elk mens voor de grote witte troon zal terechtstaan. Hoe was je leven? Hoe heb je geleefd? Hoe heb je gehandeld? Was je eerlijk? Was je rechtvaardig? Elk mens zal verschijnen voor de grote witte troon. U zegt, ja, maar ik ben een christen en ik kom in de hemel en Jezus stierf voor mijn zonde. Dat is waar. Als je je zonde beleden hebt, als je een christen bent, als je Christus aanvaard hebt in je hart, zul je niet verschijnen voor die grote witte troon. Dat is waar. Dat leert de Bijbel ook. Maar je zult wel verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Dat is iets anders. Bij de grote witte troon wordt een oordeel geveld. Bij de rechterstoel van Christus wordt je beoordeeld. Hoe je hebt geleefd als christen. We hebben vanuit de gemeente wel reizen gemaakt. Ook wel naar Griekenland. En dan vind je nog, bijvoorbeeld in Korinthe waren wij. En daar vind je nog een rechterstoel in het midden van de marktplaats. En daar kon je dus, daar kon iemand gaan staan en die zei, nou, ik moet die eens even roepen. Kom eens even, die heeft heel veel goeds voor onze stad gedaan. Dan werd je beoordeeld en dan kreeg je een pluim achter die rechterstoel. Het kon ook gebeuren bij die rechterstoel dat iemand ging staan en zei, moet je eens luisteren. Dit is niet goed geweest. Je werd beoordeeld hoe je handelde. Dat was een rechterstoel, ook een bekend fenomeen. Praat maar eens met de Grieken, die zeggen de democratie, die hebben wij uitgevonden, die is hier ontstaan. Oneerlijke rechtspraak enzovoort. Maar dat was dus de rechterstoel. En de Bijbel zegt dat er een rechterstoel in de hemel is voor christenen. Dus als je nou denkt, ah joh, wat maakt mij het uit? Als ik maar een christen ben, ik kom wel in de hemel. Je zult beoordeeld worden. Hoe ging je om met je tijd? Met je liefde, met je geld, met je partner, met je kinderen, met je familie. Wij gingen van de week pizza's kopen. Maar dat was natuurlijk voor de verjaardag. Ik denk, waarom gingen wij pizza's kopen? Nou, 15 pizza's, dat doe ik niet elke week natuurlijk. En dan met een pin. Oké. Maar wat bleek? Er was helemaal geen geld afgeschreven. Nou, er was er iemand die zei tegen ons, oh, dat is een extra verjaardagscadeautje. We zeiden, nee, natuurlijk niet. Dacht je dat ik 15 pizza's ging opeten en denk van, nee, dan ga je terug en dan betaal je, toch? En dan smaakt de pizza extra lekker. Dat is echt waar. Dat zijn zo van die simpele dingen uit het leven. Maar hoe zit je erin? Dat kwam trouwens niet van mij, maar dat kwam van het pasje van Maria. Maar dat hebben we samen. Maria regelt al het geld. Dat wist je al. Dus ook Christenen zullen voor de rechterstoel staan. Nou hebben sommige mensen een angst voor God, omdat God rechter is. Maar je hoeft geen angst voor God te hebben, want God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Hij is rechtschapen. Hij zet de dingen recht. Wat is er veel scheef? Wat is er veel krom? Wat is er veel in jouw leven gebeurd? God gaat het recht zetten. Je kunt boos worden op iemand die jou iets heeft aangedaan. Dat is heel goed. De Bijbel zegt, word boos. Maar zondig niet. En laat het dezelfde dag voordat de zon ondergaat weer voorbij zijn. Nou, als dat geen praktische instructie is. Dan zie je hier in Hosea. In het begin lees je, hij gaat trouwen. En dan moet Hosea zelf ondervinden dat zijn vrouw overspel pleegt. Nou, dat is een ramp. Dat is verschrikkelijk. Je zou zeggen, moet dat nou ook in de Bijbel staan? Ja, de Bijbel is heel realistisch. De Bijbel die vertelt precies zoals het is. Sommigen die zeggen wel eens, oh ja, ja, er zijn ook veel oorlogen. God wil vrede. De Bijbel roept niet op tot oorlog, juist niet. Maar er zijn oorlogen geweest en die worden beschreven in de Bijbel. Dat is iets anders. Pure verslaglegging. In de Kronieken bijvoorbeeld, er wordt precies beschreven wat er gebeurd is. Er is heel veel geweld in de Bijbel. Ja, als je een geschiedenisboek pakt, dan is er heel veel geweld in de geschiedenis. Ja, dat klopt. Tot op de dag van vandaag is er geweld. God wil het niet. Weet je, toen wij 15, 16 jaar waren, toen deden we een bloemetje in ons haar. Make love, not war. Huh? Dan gingen we naar San Francisco. Dan hadden we een flower power. Ik denk wat wij weer nodig hebben is een flower power. Een kracht van liefde, een oproep, stop met dit geweld. Waarom moet het ene land landje pik doen naar het andere land? België en Nederland zijn vroeger één land geweest. Totdat ze ons eruit schopten en wilden. Nou ja, een grapje. Maar dat is wel waar. En het is zelfs zo dat Friesland. Wat zeg je nou? Friesland. Het noorden van het huidige Duitsland en het noorden van Nederland en de provincie, het huidige provincie Friesland, was één groot gebied. Friesland. Met Groningen als de hoofdstad. Wist je dat, Antje? Antje komt uit Friesland, dus ja, dit is even een schok, maar sorry. Maar ja, weet je, en dat is een tijd terug. Dus daar hebben we niet zoveel mee. Over de Spaanse tijd. We zijn niet meer boos op de Spanjaarden. Veel herinnert nog aan die tijd natuurlijk. Maar goed. Hosea maakt mee dat zijn vrouw overspel pleegt. En dan zegt, het is een hele mooie bediening hoor, om profeet te zijn. Maar dan moet de profeet Hosea moet het volk vertellen zoals ik mij voel. Wat mijn vrouw mij aandoet door vreemd te gaan, door vreemde goden achterna te gaan. Door overspel te plegen. Zo voelt God zich ook. Want jullie plegen overspel. Jullie gaan er met andere goden vandoor. Hosea leefde van 780 tot 743 voor Christus in het Noordrijk. Het was heel welvarend, dat ging geweldig goed. Mensen waren schatje rijk. En meestal als het heel welvarend is, dan hebben de mensen God niet meer nodig. En daarom is er zo'n parallel tussen die tijd en deze tijd. Toen ik trouwens preekte in 1973 over dit hoofdstuk, toen was er ook in diezelfde week een stukje uit de Telegraaf, die eigenlijk deze tekst. Vloeken, liegen, moorden, stelen, echtbreken, bloedbad, enzovoort. Ik dacht, dit lijkt wel de Telegraaf. Er is weinig veranderd. 700 voor Christus en nu. Of in 1973 en nu. Het probleem van de mens is het hart. Het zit hier. De haat, de ellende komt hier vandaan. En God zegt, zoals deze profeet nu verlaten is en zijn vrouw met andere mannen gaat, zo voel ik mij alleen. Jullie plegen overspel, jullie verlaten mij. De mensen vergeten God. Ze gingen afgoden dienen. Ze gingen Baal dienen. Ze gingen zelfs op offerhoogsters. Ze gingen een stier neerzetten. Maar ze vroegen natuurlijk, dat leerden ze van andere volken. Dus altijd de geest van de wereld probeert altijd in de kerk te komen. Altijd. Dat zie je hier ook. De mensen vergaten God. Ze gingen Baal dienen. Nou, wie Baal was, dat is gewoon een afgod. Dat is gewoon een afgod onder Satan, die werd aanbeden. Maar ze waren zo weldenkend, of ze dachten, nou, we zetten de Heer niet helemaal aan de kant. Dus ze deden allebei. Ze gingen God een beetje dienen en Baal een beetje dienen. Nou, dat vindt God helemaal erg. Als je mij dan niet moet, dan kies dan helemaal voor de afgoderij. Maar ook vandaag zie je dat, secularisatie, ook vandaag is onze samenleving van God los. Er is politieke chaos. Toen ook werden koningen, de koningsmoorden, de ene na de andere leider werd vermoord. Ja, want wie heeft het gezag, wie heeft de macht? Ontucht viert de hoogtij. Ik heb onlangs gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Nou, ja, wat is grensoverschrijdend? We hebben een grens nodig. We hebben de normen en waarden van God nodig. Maar toen werden rechters omgekocht. Ik weet niet hoe het nu is. Er wordt altijd gezegd, we leven in een rechtsstaat. Dus scheiding van de machten. Trias politica. Ja, oké. Maar er staat dus in 4 vers 1, God heeft een rechtsgeding. Er is geen trouw, er is geen liefde, er is geen kennis van God. In het Hebreeuws is kennis en kennen is dezelfde stam. Dus je kunt hier ook vertalen, niet alleen kennis van God. Sommige mensen zeggen, oh, ik heb een heleboel kennis. Ik was vroeger op catechisatie, ik heb heel veel kennis. Nou, dat is mooi, maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld kennen van God. De mensen kennen God niet meer. Want als je God kent, dan ga je niet vloeken, liegen, moorden, stelen, echt breken enzovoort. De moraal is weg. En dan staat hier, daarom treurt het land. Omdat de mens God loslaat. En dat uit zich dan in vloeken, liegen, moorden, stelen, bloedbad enzovoort. Dat is gewoon, ik lees hier gewoon die tekst voor. Dat is niet een rijtje wat ik nu opzom, maar dat zegt de Bijbel hier gewoon. Dat is het gevolg van een samenleving die God loslaat, van God los is. En dan is er zelfs de vissen van de zee, dieren, vogels, vissen. We hebben een klimaatcrisis, ja die hebben we inderdaad. Maar weet je wat de hoofdoorzaak is? We hebben een zondecrisis. Mensen zijn van God los, geen moraal, geen morele grenzen. Een zondecrisis. En als het goed gaat met de mensen, nou ja, dan zijn we rijk en dan verrijken we ons. En dan, ja, als er oorlog komt, ja, dan in de oorlogen zitten de kerken vol. Nou, ik zou zeggen, juist als het goed gaat, moet je naar de kerk gaan om God te danken dat hij zo goed voor je is. Amen. Of vergeten we hem dan? En dan staat er in 4 vers 4, laat niemand, dat zegt God dan, hè, laat niemand een aanklacht. Kijk, in een rechtszaal heb je niet alleen een rechter en een advocaat, een officier van justitie. Maar je hebt dus ook de aanklager. De Bijbel zegt dat de aanklager van christenen is de duivel. Die klaag je aan. Ik bevind me liever niet in gezelschap van de aanklager. Ik bevind me liever in de gezelschap van Jezus Christus, de advocaat die voor mijn zonde stierf. Amen. En dan zegt God, laat maar niemand een aanklacht in. Want in die samenleving zitten wij nu ook. Wie krijgt de schuld? De rijken, machtsblokken. Iemand moet de schuld hebben, toch? We hebben nu een samenleving, dat is eigenlijk heel erg. De gevaccineerden, de niet gevaccineerden. Tjongejonge, laten we eens even een knokpartij organiseren wie er gelijk heeft. Ja, waar zijn we mee bezig? Wat een waanzin. Laat maar niemand een aanklacht indienen, zegt God. Want mijn aanklacht, en hier gaat de rechter optreden als aanklager, dat is heel bijzonder, want zegt God, mijn aanklacht, ben jij priester. Wow. De priesters worden een hoofdstuk verderop worden ze genoemd, een bende die er een chaos van maakt. Wij zijn vandaag ook als christenen, zijn wij priesters. Niet alleen de voorganger en de oudste en de aartsbisschop en hoe ze allemaal mogen heten. Wij zijn als christen, zijn wij priesters. Als je priester bent, als je christen bent, dan weet je wat de normen en waarden van God zijn. Leven wij als christenen naar de normen en waarden van God? Dat is de vraag. Wij als christenen, wij plegen natuurlijk geen overspel. Wij dienen geen afgoden. Wij gaan niet echt breken. Nee, dat doen we niet. We weten wel hoe het moet. We kennen de 10 geboden. Ja, toch? Nou, er is, als je dat onderzoekt, er is er geen verschil tussen christenen en niet-christenen. Dat is dramatisch. Dat is echt dramatisch. Daarom zegt God in 6 vers 6, mijn volk gaat te gronden, omdat ze mij niet kennen. Gaat te gronden door gebrek aan kennis. Te gronden. Doordat wij God niet kennen. Nou, die folder, die heb ik alles eerder laten zien. Ja, je hebt tegenwoordig zoveel nodig. Ik heb bijna 2 tafeltjes nodig. Die wordt opnieuw verspreid in Groningen. Ik weet niet waar de tactiek ervoor is. Eerst was Groningen-Zuid en toen andere gebieden. Vinkhuizen ook, dat is een tijdje terug. Maar nu zijn ze weer opnieuw. Namelijk, hoe kunnen we ons behoeden voor een derde wereldoorlog? Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. Nou, dat staat hier, dan moet je Mohammed gaan volgen. Dan staat hier, wie was Mohammed? Hij was menslievend, hij was tegen antisemitisme. Oh, ik durf het bijna niet voor te lezen. Maar weet je, wij hebben niets tegen moslims, helemaal niets. Tegen mensen. Er vallen nooit mensen aan. Er zijn prachtige mensen. Ik ken ze ook wel, persoonlijk. Maar als in deze folder staat, de islam is een religie van vrede. Oh, weet je waarom? Hier staat, want het woordje islam betekent letterlijk vrede. Het is een leugen. Het is een klinkklare leugen. Het woordje islam betekent onderwerping. Vraag het iedereen die een beetje Arabisch kent. Salam. Salamu alaikum. Salam. Dat is vrede. Maar islam betekent onderwerping. Dat is gewoon taalkundig. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Of wie je ook maar bent. Iedereen. Maar ja, wij zijn natuurlijk domme Nederlanders, dus we krijgen een folder en er wordt ons gewoon voorgelogen dat het islam betekent vrede. Letterlijk, dit woord betekent vrede. Nou, dat is dus niet zo. En het barst van de leugens. Maar weet je, dit wordt verspreid, huis aan huis krijg je dit binnen. Misschien krijg je het ook deze week in je brievenbus. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Gebrek aan het kennen van God. Gebrek aan het kennen van het woord van God. Allah is niet de vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb dat ooit een keer gepreekt in een kerk. Dat was in Dordrecht, geloof ik. Na afloop kwamen een aantal mensen op me afstormen. Dat durfde zeggen. Nou, ik dacht, ik heb iets goed gezegd. Is wel een reactie. Allah is niet de vader. Want, ja, ga maar naar Jeruzalem. Dan zie je dus in die Al-Aqsa-tempel, ik ben daar wel een keer geweest, notabene met schoenen uit. En daar staat, God heeft geen zoon. Allah heeft geen zoon, staat daar letterlijk. Ik dacht, dat klopt. Allah heeft ook geen zoon. Dat klopt helemaal. God, Yahweh, de schepper van hemel en aarde, die heeft een zoon. De eeuwige zoon, Jezus Christus, onze redder. En hij zal komen als rechter. Hij zal komen als rechter. En dan zegt de Bijbel, want wat is oordeel? Oordeel is gewoon, ja, God geeft leiding. te oordelen gaan over deze aarde. Mensen houden niet van het boek Openbaring. Ik hou er wel van. Ik zou er elke zondag uit willen lezen en preken. Echt waar. Omdat God leiding geeft. Omdat je ziet dat... Ik las laatste. Ik heb ook nog een foto van een jongetje die zei... Ik ben heel blij. Weet je waarom? Dat was allemaal ellende om. Weet je waarom? Ik heb de laatste bladzijde van de Bijbel gelezen. Ja, zo simpel is het. Als je weet hoe het afloopt, dan word je heel blij. Als je midden in ellende zit, of denkt, jongen, hier dreigt een oorlog, daar word je natuurlijk niet blij van. Maar uiteindelijk loopt het af na een oorlog in Armageddon, bij het dal van Megiddo. Daar zal een eindstrijd gestreden worden. Dat leert de Bijbel heel duidelijk. En dan zal Jezus Christus terugkomen op de Olijfberg. Halleluja. Daarom hou ik van die Olijfberg. Ik wou er morgen wel even weer naartoe. Even wandelen. Weet je nog, Antje, dat we op die Olijfberg waren? Naar het avondmaal hebben gevierd. En toen keken we nog even naar boven. Misschien gaat de hemel open. Misschien komt Jezus vandaag. Nou, dat was nog niet. Maar het gaat wel gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. En dan staat er in 6 vers 6, Hosea 6 vers 6, daar staat dat God vindt vreugde in goede tierenheid, niet in offer, in het kennen van God, in kennis van God, meer dan in brandoffers. Waar vindt God vreugde in? Mensen gingen offers brengen en God vond het vreselijk. Want hij zag dat ze hem niet oprecht dienden. En dat is ook vandaag zo. Ik wil een paar voorbeelden geven, want God wil niet ons... Er komt een oordeel, zeker. Maar in feite haal je over je heen waar je zelf voor kiest. Als je ervoor kiest om God te dienen, dan komt de liefde van God als golven komen die over je heen. Dat zegt de Bijbel heel erg duidelijk. Ik lees bijvoorbeeld 11. Maak dus even een sprongetje. Hosea 11, vers 8. Daar staat... Mijn hart keert zich om in mij. Dat zegt God van zichzelf. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven, want ik ben God en geen mens. God zegt van zichzelf, mijn hart keert zich om. Ik heb zoveel liefde voor al die mensen. De Bijbel zegt, God wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Weet je wie verloren gaat? Die ervoor kiest om Satan te volgen. In het dodenrijk. In de hel. Dat is je eigen keuze. Keer dan tot God terug, staat in 12 vers 7. Keer tot God terug. Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op je God. En dan staat er in 14 vers 3 en 5. Die heb ik even genoteerd om ook voor te lezen. Het zou trouwens heel mooi zijn als je deze week tijd hebt, lees het hele boek eens door. Dan lees je alles in de context. Ik maak nu gewoon een beetje een bloemlezing van dit thema. Van een rechtsgeding. Maar dan staat er in Hosea 14 vers 3. Kom met woorden van schuldbelijdenis. Bekeer je tot de Heer. Zeg tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al. En wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis van onze lippen. Hou die stieren, hou die bijen, zegt God. Wat heb ik aan een stier? Dat is geen offer. Maar de belijdenis van je lippen, o God. Ik ben schuldig geweest. Ik heb gezondigd. Ik gaf die andere mensen de schuld, maar ik heb gezondigd. Als je dat doet, zegt God, als je dat doet, dan wordt mijn hart zo blij. Dan staat er in vers 5 van het laatste hoofdstuk, ik zal hen vrijwillig lief hebben. God zei al, mijn toorn, mijn brandende toorn, ik voer het niet uit. Als rechter had hij het recht gehad om het wel te doen. Hij doet het niet. Als wij ons keren tot God en zeggen, God, we hebben u nodig. Want Jezus heeft de prijs voor onze zonden betaald. Daarom mogen wij het gewoon belijden. Heer, ik geloof dat u stierf voor mij. U stierf voor mij. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat leert de Bijbel. Het bloed van Jezus Christus. En dan staat er zelfs in vers 5, ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal ze vrijwillig liefhebben. Ik zal zijn als dauw voor Israël. Het zal bloeien als een lelie. Zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. En dan vers 9. Wat heb ik nog met afgoden te doen? Wat wil ik nog met die afgoderij? Met allerlei dingen naast God te zetten, of zelfs boven God te zetten. Nee, Heer, u alleen. U alleen wil ik dienen. Aan mij is uw vrucht te danken. En dan eindigt, dat is het laatste vers van dit Bijbelboek, gaan we natuurlijk ook lezen. Dat is net als bij prediken. Dat is het laatste vers. Een samenvatting van het meest belangrijke. Wie wijs is, geven acht op deze dingen. Wie verstandig is, erkennen ze. Want de wegen van de Heer zijn recht. Rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er. Wegen van God zijn recht. En weet je, God is onze rechter, maar hij wil nu nog onze redder zijn. Onze redder, hij wil ons redden van zonde. Van moord, van... Je kunt God de schuld niet geven van de ellende waar we in zitten. Natuurlijk is er een klimaatcrisis, natuurlijk is er een stikstofcrisis. Wetenschappers spreken elkaar tegen, dus ik snap het niet helemaal. Maar goed, wij rijden hier 100 en in Duitsland, er is een gordijn tussen Duitsland en ons. En als ik in Duitsland ben, dan mag ik 130 rijden. Nou, dat doe ik dan wel eens. Ja. Ik denk, dat is toch makkelijk, hè? Het stikstofprobleem is de... Maar goed, dat begrijp ik niet. Maar in elk geval, het hoofdprobleem, ook van de schepping, is hier de zonde van de mens. De zondeval van de mens, dat zegt God hier. En als je komt met woorden van schuldbeleid en zegt gewoon, Heer, ik heb u nodig. Dan komen de golven van Gods liefde komen je over je heen. Want God is een God van liefde. God wil niet je verderf. God wil geen geweld. God wil geen ruzie. God wil geen liegen, vloeken, moorden, stelen, bloedbad, geweld enzovoort. Alles wat we... Dat wil God juist niet. Dat is de duivel die dat wil. God, die rechter is, wil onze redder zijn. Mijn hart wordt ten volle... Die keert zich om in mij. Ik vind dat zo'n bijzondere tekst. Dat God dat van zichzelf zegt. En ik had eerst een brandende toren. En daarna, heb je dat wel eens gehad als vader of moeder? Dat je boos was op je zoon of dochter. En daarna zie je ze ook weer. En denk je, ach, wat is het toch ook een schat. Wat vloeit toch veel liefde. Hij heeft zich wel een beetje misdragen vanmorgen, maar ja, nou ja. Ja. Nou, dat is maar een simpel voorbeeld wat wij wel eens meemaken, met onze kinderen misschien. God zegt hier, mijn hart keert zich om in erbarmen, in liefde. God wil mensen helpen. En zegt deze laatste tekst, als je wijs bent, dan geef je hier acht op. Dan handel je hiernaar. En dat willen we ook doen. Ook de opdracht die we vorige week van Ismee hebben gekregen, om deze kaart te nemen. Ze liggen hier en hier. Er zijn drie verschillende soorten door Gea gemaakt. En Gea die zei, je mag er eentje kiezen, maar Ismee heeft ze alle drie gekozen. Dat hij ze alle drie mooi vond. Dus ook volgende week gaan we daarmee door. Dus als je nog niet zo'n kaart hebt, neem er straks even een mee. Je mag hem versturen naar iemand. Maar het kan ook een reminder zijn voor jezelf om iets te gaan doen. Om erbarmen te hebben voor andere mensen. Even, denk eens even na. Iemand uit je straat, iemand uit je familie die even hulp nodig heeft. Even een bemoediging. Stuur even ze een mooie kaart. Een beetje andere verjaardagskaart dan Marja kreeg natuurlijk, maar goed. Er zijn een heleboel mooie kaarten te kopen. Je hoeft niet deze kaart te Sommige mensen denken dat ze per se deze kaart moeten versturen. Nee, dat mag. Dat kan. Maar je kunt ook even deze houden voor jezelf als een reminder. En dan koop je een kaartje voor iemand en dan ga je iemand even bemoedigen. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat u een levende God bent. Dat u de rechter bent. De schepper van hemel en aarde. Maar u bent ook onze redder. Dank u, Heer Jezus, dat u stierf aan het kruis. Dat al het geweld is op Jezus gekomen. Daar is het gestopt. God heeft de pijn gedragen van alle geweld. En hij leed onschuldig. Jezus was totaal onschuldig. Hij droeg jou en mijn schuld. En ik dank u, Heer, voor dat evangelie. Heer, er is ook in ons land zo'n... Ja, omdat er geen kennen van God is. Geen kennis Gods. Heer, we willen ons weer bekeren. We willen ons weer in de Bijbel gaan lezen. We willen weer de normen en waarden van het woord van God hanteren. Dwars tegen de stroom in waar deze tijd deze geesten om ons heen ons mee willen nemen. Help ons daarbij om radicaal een keuze voor u te maken in de naam van Jezus. Amen. Amen.